Een hele goede morgen allemaal, hier aanwezig, ook thuis, luisterend. Fijn dat u bij ons bent, zowel naar het lichaam als wellicht naar de geest, in de geest. We zijn hier bij elkaar gekomen, zoals onze broeder Rinus ook net zei, rondom de naam van onze Heer Jezus Christus. Waar twee of drie tot mijn naam zijn vergaderd. En dat is door de geest van de Vader die ons tot hem vergadert, dan ben ik, daar ben ik in het midden. En dat is een geweldige belofte van onze Heer. We zijn door hem samengeroepen, niet alleen hier in Doorn in de kapel, maar gelukkig nog op vele plaatsen in ons land, waar mensen, gelovige broeders en zusters, één verlangen hebben. En ik hoop dat dat ook uw verlangen is, de Heer Jezus verheerlijken in ons leven. Zullen we met elkaar een zegen vragen, ook voor deze samenkomst. Trouwe God, Vader in de hemel, wil u allereerst zo bedanken dat u ons heeft geroepen door het evangelie. Dat wij eigenlijk geboren zondaars, vijanden van u, van nature, door uw genade, vanwege het verzoenende werk van onze Heer Jezus door zijn bloed, gerechtvaardigd zijn en verzoend zijn met u. En dat u ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht straks. Als u komt, Heer Jezus, om ons te brengen in het huis van de Vader, waar u bent. Waar we mogen zijn in de heerlijkheid van God. En dan mogen we ook u aanschouwen, Heer Jezus. Mogen we u kennen zoals wij gekend zijn. Wat een genade, Vader, daar willen we u zo voor bedanken. Niet alleen nu, maar ook straks als we bij u zijn. Voor eeuwig uw lof zingen. En we zien er zo naar uit, naar dat moment als hij komt met al zijn heiligen. Om verheerlijkt te worden en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd. Het is nog niet zo ver, we verwachten u, Heer Jezus, en in de tijd voordat u komt, willen we ook met u bezig zijn. Op de eerste dag van de week, zoals vandaag, maar ook in onze eigen levens. Iedere keer weer in uw woord lezend over wie u bent. En zo u aanbiddend, Heer Jezus, in geest en waarheid. Ik wil u vragen of u ook een zegen wilt geven in deze samenkomst, in onze harten. Dat we zicht mogen krijgen op u, Heer Jezus. Ik wil ook het kinderwerk bij u brengen, de jonge mensen die u ook mogen leren kennen en mogen wandelen met u. We willen brengen bij u alle mensen die worstelen met moeite, ziekte, verlies, psychisch lijden of ander lijden. Vader, deze weg die we hebben te gaan in deze wereld is niet altijd makkelijk. Maar we mogen uitzien naar u, Heer Jezus, en onze broeders en zusters zo bij u brengen in liefde. Heer, ontferm u over hen. Geef dat ook zij gesterkt mogen worden in de waarheid. Tot eer van uw naam. Amen. Ja, ik wil met u lezen een gedeelte uit het woord van God. Daar zet ik mijn bril bij op, want ik ben binnenkort 50. En aangezien ik dacht, nou ja, ik moet me toch wat meer verbonden weten met de mensen hier in de kapel, neem ik ook mijn bril mee. Van mijn vrouw gekregen trouwens. De laatste weken merkte ik al dat het lezen van de tekst wat moeizamer ging. Dat is een vervelende constatering. Maar goed, het is niet anders. Dat hoort bij de aftakelingen. Al vervalt de uiterlijke mens. Ja, het valt wel mee, zie ik u denken. We gaan lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. En dan een stukje uit Titus. En een bekend gedeelte. Het heeft me toch weer gegrepen de afgelopen weken eigenlijk. En ik wil daar iets over delen. We lezen eerst 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4 vanaf vers 13. En daarna iets uit Titus hoofdstuk 2. En daar lezen we dat Paulus schrijft aan die jonge gemeente in Thessalonica. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Of, andere vertaling, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. En dan een klein stukje uit Titus 2, waar ook gesproken wordt over de hoop en de verschijning van de Heer Jezus. Dat is Titus 2 vanaf vers 11. Titus achter 1 en 2 Timotheus. Ja. Daar staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. En laat niemand u verachten. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, broeders en zusters, lieve vrienden. Ik wil iets delen met u over de dag van de Heer en zijn komst. Zijn komst. En zijn dag. En dat is heel hard nodig. Want de levende verwachting van de Heer Jezus neemt in razend snel tempo af in de evangelische wereld. Een tijdje terug mocht ik ergens in een grote gemeente spreken over de dag van de Heer en onze hoop. Zoals Titus 2 dat beschrijft en ook 1 Timotheus 1 vers 1. Jezus Christus onze hoop. Toen kreeg ik een reactie van een van de oudsten, overigens een hele bewonderingswaardige broeder, godvruchtig man. En hij schreef mij dat de leer van de opname van de gemeente een hardnekkige evangelische dwaling is. Daar schrok ik wel van. En theologische discussies vinden wij op het internet over de komst van de Heer en de steeds meer intellectuelere benadering van de teksten zorgen ervoor dat de verwachting van de Heer, de levende hoop, steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. En men roept ook, de Bijbel is er nu eenmaal niet duidelijk over. Nou, u als vaste zoeklichtbezoeker en Bijbelkenner, hoop ik, heeft de hoop van de Heer Jezus, zoals we dat ook net zongen aan het begin, in lied 769, u heeft die hoop levend, toch? Hoop ik. We lazen of we zongen daar, vol verwachting blijf ik uitzien, tot de dag eens dagen zal, dat de heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal. Dat is uw en mijn levende hoop. Daarna zongen we helaas 802. Eens wordt verbroken het aardse huis en leg ik af mijn pelgrimskruis. Dat is niet de levende verwachting, dacht ik toen. Want Paulus schrijft al in 1 Thessalonicenzen 4, wat we net hebben voorgelezen, samen hebben gelezen, dat wij die levend overblijven tot de komst van de Heer. Uw hoop Mijn hoop is niet dat we straks als we ontslapen bij de Heer zijn, dat is misschien wel zo, maar onze hoop is, Hij komt. En dat kan vandaag zijn, en dat kan morgen zijn, maar een echte Bijbelkenner zegt, nee, misschien niet vandaag. En wat ook heel erg is, wat mij ook opvalt, is dat er zijn ook heel veel broeders en zusters met een juiste leer, maar dan weer zonder leven, zonder een leven dat daarbij past. En daarom las ik ook Titus 2 voor, maar dat gaan we zo wel met elkaar nog even bespreken. Naar de komst van de Heer, als u even terug wil gaan naar 1 Thessalonicense hoofdstuk 4. Dan ziet u daar staan in vers 15, dat wij die levend zullen overblijven. Paulus rekende zichzelf daaronder, onder wij levenden. Daar staat het woordje komst, de komst van de Heer. Nou, dat woordje komst, dat is het Griekse woord parousia, aanwezigheid. En nou lezen we in hoofdstuk 5 het woordje nauwkeurig. In vers 2 staat niet in deze vertaling, u weet zelf heel goed of heel nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. De dag van de Heer en de komst van de Heer zijn twee begrippen en daar wil ik iets over zeggen. Het woord komst komt heel vaak voor. Onze Heer Jezus bij zijn komst, 1 Thessalonicense 2 vers 19. Kijkt u even mee naar hoofdstuk 3 vers 13 van dezezelfde brief aan het einde. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dan heb je dat woordje komst weer. En in hoofdstuk 5 vers 23, de komst van onze Heer Jezus Christus, de verschijning van zijn komst. De komst van de Heer is nabij, zegt Jacobus 5 vers 8. De belofte van zijn komst, 2 Petrus 3 vers 4, enzovoort. Nou, dat woordje komst, dat duidt aan als de Heer Jezus komt. Als zijn aanwezigheid er zal zijn in contrast met zijn afwezigheid nu. Want hij is nu bij God de Vader, wachtend tot hij mag komen om de zijnen te halen. Maar zijn komst zal zijn zijn aanwezigheid op deze aarde, in deze wereld. Maar er zijn twee fasen van die komst. Dat is heel belangrijk. De komst van de Heer Jezus duidt een hele periode aan. Te beginnen bij zijn halen, zijn tot zich nemen van de gelovigen. En helemaal tot aan zijn verschijning met al zijn heiligen. Hoofdstuk 3 vers 13. Dat is alles zijn komst. En vervolgens zal hij dan zijn vijanden oordelen en zijn koninkrijk oprichten op deze aarde. Maar u weet allemaal dat daar minstens 7 jaar tussen zit. Hè? Tussen het feit dat hij ons komt halen en dat hij komt als de koning der koning. En daarvoor moet u even met mij mee naar 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. Dan ga ik u dat even laten zien. Want daar zien we in vers 1 staan. Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van, zie, heb je het woordje weer, de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging tot Hem. Er staat eigenlijk onze bijeenvergadering tot Hem. Episynagogos. Zo'n soort woord staat daar. Onze bijeenvergadering tot Hem. Dus in vers 1 van hoofdstuk 2 staat de opname van de gelovigen gekoppeld aan zijn komst. Hebben we hem? Dus de eerste fase van zijn komst is onze bijeenvergadering tot Hem. Wat Hij in hoofdstuk 4 heeft beschreven. Dat we Hem tegemoet gaan in de lucht samen met de ontslapen Heilig. Heeft u het? Zijn komst en onze vereniging tot Hem. Wij van beneden naar boven. Maar in vers 8 van hetzelfde hoofdstuk ziet u staan Even kijken, dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Zie je dat? De verschijning van zijn komst, staat er letterlijk, is als hij komt met al zijn heiligen. Dat is ook zijn komst. Alleen een ander moment. Dus de Heer Jezus komt. Zijn komst, zijn aanwezigheid in deze wereld begint met onze bijeenvergadering tot hem. Wij die levend overblijven tot de komst van de Heer. En zal uiteindelijk resulteren, zijn komst, visueel, publiekelijk, met al zijn heiligen, als hij de wetteloze zal verteren door de adem van zijn mond. Dat is de komst van de Zoon des mensen in Matthäus 24. En het Nieuwe Testament leert ons dat als hij verschijnt, al de gelovigen bij hem zullen zijn. Al de heiligen, u zult geopenbaard worden met hem in heerlijkheid. Kolossenzen 3 vers 4. Dus, onze vereniging tot hem, dat is de eerste gebeurtenis als de Heer gaat komen. Hij zal ons samen met alle ontslapen heiligen tot zich nemen. En dan zal hij publiekelijk verschijnen, dat is de verschijning van zijn komst, met al zijn heiligen. Dat laatste, als hij verschijnt, dat was in het Oude Testament al openbaar geworden in Zacharia 14, als hij komt met al zijn heiligen. En de Thessalonicenzen wisten daar ook van. Kijk u maar even met mij mee naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Want als het gaat om de verschijning van de Zoon des mensen, publiekelijk, elk oog zal hem zien, dan is dat een onderdeel van de profetie. Want, zegt hoofdstuk 5 van 1 Thessalonicenzen vers 1, over de tijden en gelegenheden, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer, dus als hij verschijnt, als zijn oordelen komen, komt als een dief in de nacht. Zij wisten dat. Paulus had hun dat verteld. Vanuit het Oude Testament. Maar als het gaat over onze bijeenvergadering tot hem, wisten ze nog niet. Kijkt u maar mee. In hoofdstuk 4. Daar staat namelijk in vers 13. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Dus ze wisten iets nog niet. Ze wisten, hij komt in heerlijkheid, hij komt in majesteit. Maar dat kan elk moment gebeuren, want zij verwachten zijn zoon uit de hemelen, staat er in hoofdstuk 1 vers 10. Alleen toen begonnen broeders en zusters te ontslapen en toen dachten ze, hè? Die missen dus die geweldige gebeurtenis, dat hij komt. En hij zegt, Paulus, ik wil niet dat jullie onwetend zijn daarover. Opdat u niet bedroefd bent. Kijk maar in vers 14 van hoofdstuk 1. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, let op wat er staat, terugbrengen met hem. Ziet u dat? Als hij komt, zijn verschijning, dan zullen ook alle ontslapen gelovigen daarbij zijn. Hoe gaat het dan gebeuren? Dat wisten ze nog niet. Daarom staat er achter, dat zeggen we met een woord van de Heer, een nieuwe openbaring. Iets wat nog niet in het Oude Testament geopenbaard was. Ja, hij zal komen met al zijn heiligen. Maar hoe zit het dan met al die ontslapen gelovigen? Hoe zit het eigenlijk met wij die nog leven als hij komt? Dan legt hij uit dat A, de ontslapenen zullen eerst door hem opgewekt worden. waar ze ook zijn, hun lichamen zullen opgewekt worden. En B, de gelovigen die dan nog leven, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken hem tegemoet. Onze bijeenvergadering tot hem. Mooie uitdrukking, hè, vindt u niet? En dat is precies wat de Heer Jezus zegt, Johannes 14, als u daar even naartoe wil gaan met mij. Johannes 14. Ik heb die broeder ook geschreven die dat mij zei. Het is een hardnekkige evangelische dwaling. En toen zei ik, ja maar, de Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 2, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Let op, ik ga heen. Waarheen? Naar het huis. Waar is dat? Is dat hier of is dat daar? Dat is daar, hè? Dat is duidelijk, toch? Om u een plaats te bereiden of voor u gereed te maken. En nou komt het. En als ik heen gegaan ben, dus het huis van de vader, kom ik terug en dan staat er dit. En zal u tot mij nemen. Aha. Opdat u ook zult zijn waar ik ben, de Heer, tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Waar is de Heer nu? In het huis van de Vader, in de troon van zijn Vader, zegt hij in Openbaring 3. Ik zal u tot mij nemen, ziet u dat? Nou, Paulus openbaart in 1 Thessalonicenzen 4 dat al die ontslapen discipelen die dit hoorden, zullen worden opgewekt, hun lichamen. En ze zullen dan de Heer tegemoet gaan samen met de levenden die overblijven. Misschien bent u daar wel bij. Dat is uw hoop, toch? En dan staat er samen met hen, dus met die ontslapen heiligen die opgewekt worden, de Heer tegemoet. Ik vind dat een mooiere vertaling in de telos, tegemoet in de lucht. En dat is wat wij in de volksmond noemen de opname van de gemeente. Eigenlijk is het van alle gelovigen, want de ontslapen in Christus, daar zijn ook de oud-testamentische gelovigen bij. Nou, dan als wij bij de Heer Jezus zijn. U kunt dat lezen in Openbaring 4 en 5, 24 oudsten. Dan loven wij hem, dan prijzen wij hem. Maar het is de troon waar bliksemschichten zijn en oordelen over deze aarde. Maar u bent niet bestemd tot toorn. Gaat u even terug naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Kijkt u mij mee met mij. Daar staat in vers 10 dat hij ons verlost van de komende toren. De komende toren, broeders en zusters, is het oordeel wat God uit gaat oefenen over de goddeloze wereld. Hoort u daarbij? De goddeloze wereld? Nee, hè? U zegt, ja, maar ik ben nog niet zo heel goed bezig. Nou, God heeft u verlost. Even, we net gelezen in Titus 2. En een volk voor zichzelf gereinigd. En de toren is niet bestemd voor u. Want Gods oordeel over uw en mijn zonde is al op het kruis uitgevoed. En dus zegt 1 Thessalonicenzen 1 vers 10... Hij, de Heer Jezus, redt ons, verlost ons van de komende toorn. Dat is de woede van God over deze goddeloze wereld. Hij wacht nog, want hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar lieve mensen, deze wereld is onder het oordeel. En als u even met mij meegaat naar hoofdstuk 5 van 1 Thessalonicenzen, staat er in vers 2, want wanneer zij zullen zeggen, dat is de wereld, dat is niet ons, u, dat zijn zij. Vrede en veiligheid, dat is het 16e doel van de Verenigde Naties, wist u dat? Ze hebben 17 doelen opgesteld voor deze wereld, geen armoede meer, geen honger meer. En het 16e doel is vrede en veiligheid, staat letterlijk. wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid, dan staat er dit. Zal een onverwacht verderf hun overkomen. De dag van de Heer. Dus de Heer neemt ons tot zich, al die ontslapen heiligen, onze bijeenvergadering tot hem. Wij zijn dan bij hem en dan is de dag van de Heer daar. Dan komt het oordeel over deze goddeloze wereld. Zoals Jesaja 13 in vers 11 het volgende zegt, ik zal de wereld haar slechtheid vergelden en de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal de trots van de hoogmoedigen doen ophouden en de hooghartigheid van de geweldplegers zal ik vernederen. Dat is de dag van de Heer. U kunt daarover lezen in Joël 1 vers 15, Zefanja, heel veel oude testamentische profeten, Ezechiël spreken over de dag van de Heer. Het is de dag dat de Heer Jezus het voor het zeggen gaat hebben. Maar voordat hij zal regeren, komen zijn oordelen. Openbaring gaat vanaf hoofdstuk 6 over die oordelen. Bent u bestemd tot toorn? Nee, want vers 9 zegt, God heeft ons niet bestemd tot toorn. Ziet u? Maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Wat is die behoudenis? Die behoudenis is niet dat u voor eeuwig behouden bent in het offer, maar dat u lichamelijk bij de Heer Jezus zult zijn. Dat hij uw lichamen veranderen zal. Tot gelijkvormigheid en het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat is de behoudenis. De verlossing van onze lichamen. Daar heeft God ons toe bestemd. Niet tot toorn, want die toorn is voor de goddelozen. En onze hoop is dat hij ons tot zich neemt voordat de dag van de Heer een aanvang neemt. Anders gezegd, voor de grote verdrukking. Ja toch? De opname is de manifestatie van de genade van God. Want de Heer Jezus zal op dat moment al zijn heiligen aan zichzelf gelijk maken. Uw lichaam zal gelijk worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid. De manifestatie van zijn genade. Onvoorstelbaar, toch? Er zal geen sprankje zonde meer in uw gedachten zijn, in uw lichaam, niks meer. U bent aan hem gelijk. Maar de dag van de Heer is iets heel anders. Dat is de manifestatie van zijn gerechtigheid. En in die dag zal iedere gelovige die trouw gediend heeft een beloning krijgen. De manifestatie van zijn gerechtigheid. Voor de trouw. Paulus zegt in 2 Timotheus 4 vers 8. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Die de Heer, de rechtvaardige rechter. Maar in die dag. Welke dag is dat? De dag van Christus, de dag van de Heer. De dag dat hij komt. Zal geven. Die dag. Dat is de dag van de openbaarwording van zijn gerechtigheid. Alles wat u hier op deze wereld doet. In trouw aan de Heer Jezus. Zal dan publiekelijk beloond worden. Alle goddeloosheid zal in die dag publiekelijk geoordeeld worden. Naar zijn gerechtigheid. Dat is de dag van de Heer. Maar de komst van de Heer begint met onze bijeenvergadering tot hem. Wij levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Zullen geenszins de ontslapenen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen. De bezuin van God, met de stem van een aartsengel. Neerdalen van de hemel. En zij die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. En dan zullen wij levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Samen met hen in wolken de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer. Let op het woord Heer. Voortdurend wordt hier gesproken over de Heer. En er wordt gesproken over een bevelend roepen. Alsof er een commando komt van onze Heer en Heiland. Het is nu de tijd. En het geeft ook aan dat uw leven hier beneden een strijd is. Een strijdtoneel. Het is niet zozeer de bruid die tot haar bruidegom wordt opgenomen. Het is meer een leger dat verzameld wordt door de opperbevelhebber. Met een bevelend roepen. Ik hoop dat u dat een beetje ervaart, ook die strijd vandaag. De wereld is in de duisternis. Dan zegt 1 Thessalonicenzen 5, kijkt u maar even met mij mee. Vers 5, u bent alle kinderen van het licht. Zie je dat? En kinderen van de dag. Maar we zijn wel in deze wereld. Die wereld is in de duisternis. Die wereld wacht het oordeel. We kunnen die wereld niet verbeteren. We kunnen die wereld niet veranderen. Ook niet door de christelijke politiek. Vergeet het maar. Die wereld ligt onder het oordeel, broeders en zusters. Maar wij zijn kinderen van het licht. Wij horen hier niet. Wij horen bij de dag. Bij de zon van de gerechtigheid, de Heer Jezus, de morgenster. Maar dan zegt Paulus wel, laten we dan vers 6 niet slapen, maar waakzaam en nuchter zijn. Bekleed vers 8 met het borstharnas. Ziet u die strijd? U bent een soldaat van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Bemoedig elkaar daarom, vers 11. En bouw op de een de ander. Het is een strijd, broeders en zusters. We leven in een duistere wereld. Er gaat steeds meer agressie uit richting het woord van God. Huwelijk tussen man en vrouw wordt aangevochten. Straks hebben we geen toiletten meer met man en vrouw, maar met, nou ja, zegt u het maar. Op de scholen begint het al. De overheid krijgt steeds meer invloed. Er wordt één grote wereldmacht verlangd. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, de belijdende christenheid, valt af van haar belijdenis. Er komen steeds meer dwalingen en verkeerde leerlingen. En u bent in dat strijdtoneel als een soldaat neergezet, wachtend op het bevelend roepen van de Heer, het commando. En tot die tijd, zegt Paulus hier, zorg dat je bekleed bent met de juiste onderdelen. Geloof, hoop en liefde. Dan gaan we nu even naar Titus. Ik moet er ook nog iets over zeggen. Want in Titus 2 zie je dat er staat in vers 15. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning. Zie je dat? Dat zijn de twee elementen van zijn komst in één zin. Zijn hoop is onze bijeenvergadering tot hem. En zijn verschijning is dat we met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Colossenzen 3 vers 4. Wanneer dan de Heer die uw leven is geopenbaard zal zijn, zult ook u geopenbaard worden in heerlijkheid. Het openbaar worden van de Zonen Gods. De schepping wacht daarop. Dat is niet nu. Sommigen zeggen dat is nu. Nu moet het openbaar worden. Nee, dat is straks. En dan zegt hij in vers 12, als je nou zo'n verwachting hebt, heeft u zo'n verwachting? U zegt, Heer Jezus, u bent mijn hoop. Niet mijn sterf is mijn verwachting, maar u bent mijn verwachting. U bent mijn hoop. En uw verschijning, als alles rechtgezet wordt, dat is mijn hoop. Daar verwacht ik, daar verlang ik naar. Dat alles wat krom is, en alles wat bedrog is, alles wat vals is, wordt rechtvaardig geoordeeld. Uw verschijning, uw dag, dat is mijn verwachting, daar kijk ik naar uit. Maar dan zegt Paulus wel, in vers 12, zorg dan dat je de goddeloosheid en de wereldse begeerte verloochent. Zorg dan dat je bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig leeft tot die tijd. Dat is waakzaam en nuchter zijn. Dat betekent niet gericht zijn op deze wereld, niet gericht zijn op complotdenken, op heel ingewikkelde theorieën over wat is er allemaal aan de hand vandaag. Je kunt er heel druk mee zijn en misschien hebben die mensen wel gelijk of niet, het boeit me eigenlijk niet. Het gaat me erom dat we met hen bezig zijn. Daar gaat het om. Want je kunt heel makkelijk meegezogen worden in wat er op de wereld allemaal gebeurt. Ik krijg regelmatig appjes en filmpjes. Wat vind je van dit? Nou, ik kijk het niet. Het duurt vaak anderhalf uur in theorie van iemand. Ik wil graag met Gods woord bezig zijn en met hem. Snapt u? En soms zit er best wel wat in. Ja, oké, het is wel heel typisch dat iedereen ineens een vaccin moet hebben en zo. Dat is wel heel typisch, vinden we niet? Wordt het heel hard over doorgedramd. Maar goed, ik ben liever bezig met mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is de wereldse begeerte en de goddeloosheid verloochenen. Ik wil er niks mee te maken hebben met hoogmoed en ikgerichtheid en eer en geldzucht en weet ik van allemaal. En staat er dan bezonnen, nuchter, waardig, rechtvaardig. Uw ja is ja, uw nee is nee. Mensen kunnen van nu op aan. U bent betrouwbaar. U bent niet verslaafd aan allerlei gewoonten en dingetjes. U bent gewoon bezonnen. Want u hoort bij hem. U bent een kind van de dag. En godvruchtig. Dat betekent dat je de vreze Gods kent. Dat je hem als je heilige, dat staat er ook bij, hè? Onze grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat je hem eert in je leven. Daar gaat het om. En als hij dan komt met dat bevelende roepen, dat kan vandaag gebeuren, ja, dan zou hij u zo graag zo bezig vinden op aarde. Godvruchtig, bezonnen, waardig, rechtvaardig. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en als helm de behoudenis. Dat is de verwachting, de levende verwachting van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, de wereld ligt onder het oordeel. Paulus verkondigde dat overal, iedereen, God beveelt dat ze zich moeten bekeren tot geloofsgehoorzaamheid. De wereld wordt echt niet beter. De christenheid wordt ook niet beter. De afval gaat komen. Maar uw verantwoordelijkheid is onze zalige hoop, de Heer Jezus. Wat betekent hij voor u? Wat betekent hij voor jou? Wat betekent zijn komst voor u? Dat hij zal stralen, dat hij tot zijn eer komt, dat hij tot zijn heerlijkheid en gerechtigheid komt in zijn regering, dat al het kwaad geoordeeld wordt, dat al zijn heilige beloningen zullen krijgen, maar ze allemaal tot zijn eer. Is dat uw verlangen? Of heeft u alleen maar een mooie leer? Ja, ik geloof in de opname van de gemeente. Maar is uw leven daar niet mee in overeenstemming? Dat zou triest zijn, toch? Het is niet zomaar een leer, het is een krachtige werking in ons leven, als we deze hoop hebben in ons leven. Dan sluit ik af met Romeinen 13. Broeders en zusters, ik hoop dat u het hebt kunnen volgen. Zijn komst. Eerst onze bijeenvergadering tot hem. Dan een periode dat we bij hem zijn. Dat zijn oordelen indirect over deze wereld gaan. En dan zijn verschijning. We zullen met hem verschijnen. Publiekelijk gemanifesteerd worden. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dan zal hij verheerlijk worden in al zijn heiligen en bewonderd worden in al die hebben geloofd. Tot die tijd, zegt Romeinen 13, vers 12. De nacht is ver gevorderd. De wereld ligt onder het oordeel. De dag is nabijgekomen dat hij komt, zijn komst. Laten wij dus, wat staat er dan? Dus. Het koninkrijk van God bouwen hier op aarde? Wonderen en tekenen verrichten? Nee, dat staat er niet. Laten wij dus, lees mee met mij, de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze handelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheid, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus. Mooie uitdrukking, hè? Bekleed u met hem. Hoe dan? Door met hem bezig te zijn. Eén ding doe ik, zei Paulus, hem te kennen. En u wordt massaal afgeleid door de tegenstander om dat niet te doen. En verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. En zo, met hem bekleed, verwachten wij de Heer Jezus. Onze gelukkige hoop, zijn komst, als hij komt om ons tot zich te nemen. Ik zal u tot mij nemen, opdat u mag zijn waar ik ben. Hij verlangt daarnaar om de zijne bij zich te hebben en aan de Vader voor te stellen. Hij verlangt ernaar, hij wacht daarop. Dat zij, zijn geliefde, kinderen bij hem zullen zijn. Ik hoop ook dat het uw verwachting en uw gelukkige hoop is. En dan zult u ook een kracht in uw leven kennen om uw leven steeds meer met hem te bekleden. Tot eer van de Vader. Amen.